Onze hulpen en verwachtingen is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader aller genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Wij zingen het eerste vers van Psalm 122. Hoe groot, hoe vreselijk zij het galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opwezen. Het laatste vers van Psalm 68 zingen we nadat we met elkaar belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de machtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, bij de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij vervolgen de lezing van het boek Nehemia, vanavond het derde hoofdstuk. Een lijst van namen van mannen die betrokken waren bij de bouw en de restauratie van de muur van Jeruzalem. Nehemia 3. En Eliasib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen, de priesters, en ze bouwden de schaapspoort. Ze heiligden ze en richtten haar deuren op. Ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hananeel. En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho. Ook bouwde aan zijn hand Tsakur, de zoon van Imri. De vispoort nu bouwden de kinderen van Senaa. Die zolden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En aan hun hand verbeterde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos. En aan hun hand verbeterde Mezulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mezesabiel. En aan hun hand verbeterde Zadok, de zoon van Baena. Voorts, aan hun hand verbeterde de Tekoïten, maar hun vertreffelijken brachten hun hals niet tot de dienst van hun heer. En de oude poort verbeterde Jojada, de zoon van Paseach, en Mezulam, de zoon van Besatja. Deze zolderde ze en richt haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En aan hun hand verbeterde Melatja de Gibioniet, en Jadon de Meronotiet, de mannen van Gibion en van Mispa, tot aan de stoel van de landvoogd aan deze zijde der rivier. Aan zijn hand verbeterde Uziel, de zoon van Harhoja, een de goudsmede. En aan zijn hand verbeterde Hananja, de zoon van een de apothekers. En ze lieten Jeruzalem tot aan de brede muur. En aan hun hand verbeterde Refaja, de zoon van Hur, overste van het halve deel van Jeruzalem. Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Harumnaf. En tegenover zijn huis en aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hasebnea. De andere maat verbeterde Malchia, de zoon van Harim, en Hassub, de zoon van Paat Moab, daartoe de bakoven stoeren. En aan zijn hand verbeterde Salem, de zoon van Loes, overste van het andere deel van Jeruzalem, hij en zijn dochters. De dalpoort verbeterde Hanun en de inwoners van Zanoach. Die bouwden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. Daartoe 1000 ellen aan de muur tot aan de mestpoort. De mespoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Regab, overste van het deel Bet-Gerem. Hij bouwde ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En de fonteinpoort verbeterde Sallun, de zoon van Kolhoze, overste van het deel van Mispa. Hij bouwde ze en overdekte ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendels. Daartoe de muur van de vijver Shelach bij des koningshof en tot aan de trappen die afgaan van Davids stad. Na hem verbeterde Nehemia, de zoon van Asbuk, overste van het halve deel van Bet-Sur, tot tegenover Davids graven en tot aan de gemaakte vijver en tot aan het huis der helden. Na hem verbeterde de Levieten, Reum, de zoon van Bani, aan zijn hand verbeterde Hasabja, de overste van het halve deel van Kehila in zijn deel. Na hem verbeterde hun broederen, Bavai, de zoon van Henadad, de overste van het andere halve deel van Kehila. Aan zijn hand verbeterde Ezer, de zoon van Jezua, de overste van Mispa, een andere maat. Tegenover de opgang van het wapenhuis aan de hoek. Na hem verbeterde zeer vuriglijk Baruch, de zoon van Sabai, een andere maat. Van de hoek tot aan de deur van het huis van Eliasib de hogepriester. Na hem verbeterde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, een andere maat. Van de huisdeur van Eliasib af tot aan het einde van Eliasibs huis. En na hem verbeterde de priesters, wonende in de vlakke velden. Daarna verbeterde Benjamin en Hassub tegenover hun huis. Na hem verbeterde Azaria, de zoon van Azea, de zoon van Anania, bij zijn huis. Na hem verbeterde Binui, de zoon van Henadad, een andere maat. Van het huis van Azaria tot aan de hoek en tot aan de punt. Palal, de zoon van Uzai, tegenover de hoek en de hoge toren die van des koningshuis uitsteekt, die bij het voorhoofd der gevangenis is, na hem Pedaja, de zoon van Parus. De Netinim nu, die in Ofel woonde, tot tegenover de waterpoort aan het oosten en de uitstekende toren. Daarna verbeterde de Tekuïten een andere maat, tegenover de grote uitstekende toren en tot aan de deur van Ofel. Van boven de paardenpoort verbeterde de priesters een iegelijk tegenover zijn huis. Daarna verbeterde Zadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis. En na hem verbeterde Semaja, de zoon van Seganja, de bewaarder van de oostpoort. Na hem verbeterde Hananja, de zoon van Selenja, en Hanen, de zoon van Salef de zesde, een andere maat. Na hem verbeterde Mezulam, de zoon van Berechja, tegenover zijn kamer. Na hem verbeterde Malchia, de zoon van een goudsmid, tot aan het huis der Netinim en de kruideniers, tegenover de poort van Mifkat, tot aan de opperzaal van de punt. En tussen de opperzaal van de punt tot de schaapspoort toe, verbeterde de goudsmeden en de kruideniers. Tot zover de schriftlezing. We gaan u samen hier om een zegen vragen. Heer, u brengt ons ook vanavond op deze woensdagavond samen in de kerk in uw huis rondom uw woord. We hebben samen een hoofdstuk mogen lezen uit het boek Nehemia, waar we al tot twee keer toe enkele hoofdstukken aan overdacht. En vanavond dit derde hoofdstuk, we vragen, heren, om de leiding en de licht van de Heilige Geest. U hebt om ons de Bijbel gegeven, mensen gebruikt. Heilige mannen staat er in de Bijbel. Door de Heilige Geest Gods gedreven zijnde. Dat was een heel bijzondere werking van u, o Heilige Geest. U als ware die Bijbelschrijvers doorademd hebt. Zodat ze opgetekend hebben de woorden Gods. Ons tot lering. Tot vertroosting en vermaning. Ze hebben opgetekend de woorden Gods waarin het evangelie tot ons komt. Te midden van zondige mensenkinderen. En hier als wij vanavond naar een gedeelte van uw woord gaan luisteren. En dit ook mogen verkondigen. Dan belijden we u dat we ook de Heilige Geest nodig hebben. Het licht van u, o Heilige Geest. Wilt u ons vanavond niet in het donker laten staan, maar ons verlichten en de schriften openen, ons hart, ons verstand verlichten en ons hart openbreken, zodat wij de woorden van u mogen prediken en het woord van vrije genade in ons leven verstaan. U hebt gezegd in de Bijbel, zovelen als ze door de Heilige Geest Gods geleid zijn, die zijn kinderen Gods. Heer, dat is het wat elk ons er in het leven nodig heeft. Te leven bij uw woord, in de leiding van de Heilige Geest. Daarom bidden we het ook in deze ogenblikken, Heere. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Uw weg die ons sloten hebt in Christus voor verloren zondaren. Uw weg die u gaat door de geschiedenis heen. Tot de volle openbaring van uw koninkrijk. Uw weg die u gaat in ons aller persoonlijk leven. Vaak, Heere, kunnen wij uw weg niet verstaan. U ging door diepe wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Vaak zijn het onbegrepen wegen, raadselachtige leidingen Gods die we niet kunnen doorgronden. U gaat vaak wegen waarvan we moeten zeggen die tegen ons in lijken te gaan. O Heere, uw weg die u gaat in ons leven van ieder persoonlijk. Geef ons genade om die weg te gaan. En wilt u hem heiligen door de kracht van uw geest. Opdat ons leven in Christus verankerd mag zijn in levensvernieuwing. Door uw wederbarende genade. Dat we zo midden in deze wereld mogen staan als lichten. Uitstralende wie u bent. Heer, wat we nodig hebben. Ieder voor zich, wie we dan ook zijn. Dat in ons leven Christus een gestalte krijgt en een gestalte heeft. Heer, laat dat ook de begeerte van elke prediker zijn. Dat hij zo gedreven wordt naar de preekstoel. Om te midden van mensenkinderen door de godsverkondigende in afhankelijkheid van u verwachtende. Dat u het woord neemt en het brengt in zondaarsharten. Tot waarachtige bekering en tot geloof. Heer, ons leven is maar kort. We zijn hier maar een ogenblik. En dan moeten wij belijden dat we zo overmatig veel aandacht besteden aan dingen van voorbijgaande aard. Maar laten we eerst uw koninkrijk zoeken. En zo staande in de wereld onze taak verrichten, de bouwende aan de muren van Jeruzalem. Het goede voor uw kerk te zoeken. Zelf uit uw genade te mogen leven. En nu zijn we hier vanavond, Heer. We mogen elkaar weer rondom de open Bijbel ontmoeten. Maar een wonder. Dat u niet alleen deze wereld schiep. Maar toen deze wereld zich van u heeft losgemaakt. En u daar ligt in de duisternis als een gevallen gebroken wereld. Gij uw woord hebt gegeven. En in uw woord openbaart u zelf. Zo is het toch, Heer. We zijn niet meer in staat uit de schepping u te leren kennen. Daar zijn we te verduisterd voor. Maar we hebben uw woord. Wilt ge het woord openen? Dat we in uw woord lessen mogen krijgen. Zoals u het zegt, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezondigd hebt. Help ons zo, Heere. Zo leggen we ons gebed als een bedebrief voor u neer. Geef ons een goede dienst. Samen zo met elkaar hier rondom uw woord. In de woestijn van het leven, laat het een elim zijn. Laat we mogen drinken. Uit de fonteinen die ons sproten zijn, tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid. Voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Hoor ons, o Heere, en wees ons genadig. Vergeef wat niet is naar de heiligheid en de reinheid van uw wil. En leer ons, o God, van zaligheden. ons leven in uw dienst besteden, uit genade, en vergeef al onze zonden, ter bloed van Christus, op grond van uw verbond. Amen. We gaan nog samen zingen. U geeft uw gaven voor de dienst des Heren, voor de diaconie en voor de kerk. We zingen van Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, te elk onteerd. Dat is het vierde vers en dan ook het laatste, het veertiende. Gij hemel, aard en zeven meld Gods lof. De versen 4 en 14 van Psalm 69. Wij gaan vanavond nadenken over de bouw en de restauratie van de muren van Jeruzalem. Zullen zo de hoofdstuk met ons mee hebben gelezen. We begrijpen allemaal dat het gaat over de muren van Jeruzalem. En soms lees je de bouw. Daar is de muur helemaal een puinhoop. Er moet gewoon opgebouwd worden. Andere delen, daar staat de muur aardig overeind. Dan wordt die gerestaureerd. We zoeken daar verder niks achter. Maar vandaar dus het thema van de bouw en de restauratie van de muren van Jeruzalem. Ik heb 4 gedachten, 4 aandachtspunten. Het eerste waar we op letten, de bouw van de muren aangepakt. Dat is de eerste gedachte. De bouw van de muren aangepakt. Het tweede waar we op letten is de orde die daarbij betracht wordt. We zien als dus die muren herbouwd worden dat het buitengewoon ordelijk toegaat. Dus de orde daarbij betracht. Tweede gedachte. Een derde waar we op letten is, ze doen het met elkaar. Gezamenlijk, dus we letten op de gezamenlijkheid. Zo de inwoners van Jeruzalem en uit allerlei omliggende dorpen, ze doen het met elkaar. Dat is de derde gedachte. En tenslotte wil ik eindigen met te wijzen op enkele opmerkelijke zaken. Dat zijn de 3, maar dat is de laatste gedachte. Dus als we nadenken over de bouw en de restauratie van de muren van Jeruzalem. Ten eerste die bouw aangepakt. Ten tweede de orde daarbij. Ten derde de gezamenlijkheid, we doen het met elkaar. En tenslotte enkele opmerkelijke zaken. U herinnert zich dat Nehemia tegen de vijanden die zijn arbeid probeerde te beletten, de prachtige woorden heeft uitgesproken, de God des hemels, die zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons opmaken om te bouwen. En als Nehemia zijn geweldige plan dat hij opgevat heeft gaat uitvoeren om met vereende kracht de muren en de poorten van de stad Jeruzalem te gaan herbouwen, wil hij dat doen in afhankelijkheid van de Heer. In het besef dat God het doet. En daaruit levende en daarop rustende verstaat is de verantwoordelijkheid om de handen uit de mouwen te gaan steken. En dan lezen we hier in dat derde hoofdstuk hoe hij dat werk gaat beginnen, welke orde hij daarbij heeft ingesteld. En dan blijkt dat hij een geweldige organisator is. En op een schitterende, indrukwekkende wijze leidt hij heel die bouw, zodat in een enkele maand de muren herbouwd zijn. We worden in het hoofdstuk meegenomen, zo helemaal langs de stad Jeruzalem, langs alle poorten. De mensen worden genoemd die zo meegeholpen hebben om die stadsmuren en poorten te gaan herbouwen. U weet, Nehemia, die woonde aan het Persische Hof. Hij had er een zeer hoge positie. En toen hij vernam van de ontzaglijk deplorabele toestand van het teruggekeerde volk, dat ze in een grote nood waren en de muren van de stad en de poorten in elkaar gestort en verbrand waren, had hem dat zo aangegrepen tot in het diepst van zijn ziel, dat hij vanuit de vrezen des Heeren, uit liefde tot het volk van God en uit brandende liefde en ijver tot Jeruzalem en de tempel plan opvat, ik wil erheen gaan. Ik wil die stad herbouwen. Een muren bouwen als Ezra. Maar ja, u weet, hij was afhankelijk van de Persische koning. En dat was een grillige vorst. Hij legde het biddend voor de Heere neer en hij bad maand na maand. En zo na ongeveer 4 maanden was er het gelegenheid, hij deed zijn werk voor koning Artaxasta, om dit ter sprake te brengen. Later heeft hij moeten zeggen, wat was de hand des Heren over mij. En het ging allemaal voorspoedig. Koning Artaxasta die zond hem officieel uit met de opdracht de muren van de stad te herbouwen. Hij kreeg zelfs brieven mee, zodat de stadhouders van de verschillende gebieden waardoor hij heen moest trekken, hem moest begeleiden. Hij kreeg zelfs brieven mee voor Asaf, die het hoofd was van de kroondomeinen waar hout vandaan kon komen. God heeft alles wonderlijk geleid. En wanneer hij dan 3 dagen in de stad was aangekomen, heeft hij eerst in het geheim 's nachts een inspectietocht gemaakt. Alleen op een ezel, met enkele mannen bij hem. En wat is hij geschrokken. Hij reisde zo langs de zuidkant en een klein stukje langs de oostkant. Hij probeerde die steden eens te pakken. Het waren allemaal bergen. Wat een puinhoop. En daarom vat hij het plan dadelijk op. En hij gaat het uitvoeren. De stadsmuren en de poorten moeten herbouwd worden. Daar heeft hij die geweldige geloofswoorden uitgesproken. Want het kan niet uitblijven. De vijanden komen natuurlijk. En die maken hem dat werk onmogelijk. Maar daarom zei hij. De God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken. Dat heerlijke geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen, gemeente, is je met alles wat je bezighoudt, met alles wat je bent, onvoorwaardelijk aan God toevertrouwen. Ja. En maar daarom ook zijn verantwoordelijkheid, wij zijn knechten, wij zullen ons opmaken te gaan bouwen. En die haast zich, want er is inderdaad haast bij. En ik zei het al, het blijkt een geweldige organisator te zijn. In het hoofdstuk worden wij meegenomen zo langs de werkzaamheden. Het is niet zomaar wat hapsnap. Er ligt een duidelijk plan aan te grondslag. Hij heeft alle mannen bij elkaar geroepen. Uit de stad Jeruzalem. Ook uit de omliggende dorpen zal. Want het teruggekeerde volk Juda woonde in het midden van Kanaan. En ze hebben dagen achtereen met elkaar vergaderd, overlegd, een plan gemaakt. En zo gaat het gebeuren en die pakt het aan. En dan worden we meegenomen zo langs de stad. We beginnen bij de schaapspoort. We beginnen in het eerste vers als een poort zo ten noordoosten. Geeft toegang tot het tempelplein. En worden we zo meegenomen langs de noordkant, langs die muren, de poorten, langs de westkant. Worden meegenomen langs het zuiden. En dan gaan we zo weer omhoog langs de westkant en dan komen we weer bij de schaapspoort uit. En dan zijn we aan het eind van het hoofdstuk. En die voert ons mee langs 10 poorten. Ze worden allebei naam genoemd en elke poort wordt gerestaureerd. Kundig, terdege. En daartussen liggen natuurlijk de stadsmuren aan alle kanten een puinhoop. En die worden gerestaureerd. En hoe doet hij dat? Hij maakt 42 koppels. 42 groepen mannen. En over elke groep natuurlijk een overste. Nou, die namen worden dan in dat hoofdstuk zo genoemd. We zijn heel wat namen tegengekomen. Dat zijn de oversten over die 42 koppels. En die plaatst die 42 koppels precies zo helemaal langs die stadsmuur. Ik heb het u getekend. Van het noordoosten, zo het noorden, het westen, zo het zuiden, het oosten. En die plaatst die 42 koppels precies langs de stad. Een hele ring van bouwvakarbeiders omringen de stad. Zodat ze elk stukje, elk muurtje kunnen gaan bouwen. Wat een orde. Zo verricht hij dat. Indrukwekkend. Nou, dat lees weer in het hoofdstuk. Ja, ik zal natuurlijk al die namen besparen, maar zo lezen we dat. U ziet het voor uw ogen gebeuren. En er is natuurlijk haast bij. Waarom haast hij zich zo? Het moet binnen een enkele maand klaar. Nou ja, hij heeft wel toestemming van die Persische koning Artaxaste. Maar ja, het is zo'n grillige koning. Zo wispelturig. Elk ogenblik kan hij zo veranderen. En dan wordt het misschien stilgelegd of verboden. Hij wil dat voorkomen. Zo vlug mogelijk. En u weet, ja, er waren ook vijanden. Dat kan natuurlijk niet uitblijven. Tja, maar God zijn kerk bouwt, bouwt de Satan een kapel. Als je in een gemeente geen vijanden hebt en je hebt geen mensen die tegen het evangelie gaan, dan klopt er iets niet. Nee, het evangelie werkt weerstand op. Er komt de Satan op af. Vijandschap. Wij vinden dat als christenen vaak zo moeilijk. U bent toch niet van mening dat christen zijn een successtory? En als je een christen bent, dat je weggetje dan zo gladjes verloopt? Bent u toch alstublieft niet van mening? Dat is een zeker gedeelte uit Amerika overwaaiende. Maar zo ligt het niet hoor. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haat. We gaan het koninkrijk binnen, niet zonder verdrukking. Het is door de strijd heen hoor. Acht het niet vreemd. Waarom is dat niet vreemd? Wel, we moeten achter Christus aantrekken. Tja. En achter Christus aantrek is aan zijn lijden deel hebben. Christus gaat zijn lijden volbrengen in het lijden van zijn kerk. Maar je zult over nadenken. Het kruis achter hem aan leren daar. Nou, zo is die vijandschap. Ik heb het u getekend voor je. Die Sanballat uit Samaria. Die Tobia uit Ammon. Dan nog in het zuiden Gesem, die Arabie. Wauw. En dat waren machtige vijanden. Als die koning is gaan beïnvloeden. Dat moet je niet doen, koningen. Je moet dat niet toestaan, man. Dan ligt het werk weer stil. Hij wil het dus ook snel mogelijk doen en alles voorkomen. En daar komt bij, hij is ook 100 voor Israëlse vijanden. Je moet niet denken dat elke teruggekeerde Judeën en inwoner van Jeruzalem staat te juichen voor Nehemia. Hij heeft ook zijn vijanden eronder. En als hij met Sanballat gaan samenheulen en met de Persische koning. U begrijpt, aan alle kanten tegenwerking. Vandaar het moet zo vlug mogelijk gebeuren. Ja, vandaar dus dat hij 42 koppels helemaal de stad laat omringen en overal, u ging geen plekje bekijken of de bouwvakkers zijn bezig de muren te herbouwen. Zo snel mogelijk. Indrukwekkend, vind je niet? Ja. Maar eens kijken, gemeente. Ik zei het u al, hij trekt heel die stad rond. Hier in het schriftgedeelte worden 10 stadspoorten genoemd. En dan worden ze nog niet eens allemaal genoemd. Ik zei, begin bij de schaapspoort, daar worden allerlei genoemd. Bijvoorbeeld de fonteinenpoort, de vispoort, de oude poort, ga zo maar door. Mespoort, 10 stuks. En dan ben je weer terug bij de schaapspoort. Dus van alle kanten kun je zo die stad benaderen, door de poorten de stad binnengaan. Maar ja, als je nou in de stad woont, moet die wel veilig zijn. Dus die poorten worden ordelijk gebouwd, zodat straks men veilig in de stad kan wonen. Toch al zei ik indrukwekkend, vind je niet? Als je daar nou zo vanavond over na gaat denken, en we zeggen, ja, maar wat voor lering zit er voor ons in? Als het hier over Jeruzalem gaat, met haar stadspoorten. En Jeruzalem, dat in die stadspoorten door Nehemia wordt herbouwd. Dan is het vanzelfsprekend dat je de Bijbel doorbladert. En waar kom je dan terecht als een lijngemeente die de Bijbel regelrecht van dit Jeruzalem met die stadspoorten trekt. Jeruzalem is namelijk in de Bijbel voorbeeldig. Het laat ons iets zien. Het leert ons iets. Ja. Waar staat Jeruzalem voor? Luister, laat gelijk even doorstoten. Openbaring 21. Zo het eind van de Bijbel kom ik Jeruzalem tegen. Ja, en haar stadspoorten. Ik zei het al, hij noemt er 10. Maar er waren er meer. En er worden herbouwd. En zo straks in Openbaring 21, ja, dan is daar heel wat gebeurd. U weet, dan zijn die engelen daar gekomen. En hebben die violen, die schalen uitgegoten. Gemeente, God is bezig deze wereld rechtvaardig te oordelen. Dat tekent ons een boek Openbaring. Engelen met die zegels en engelen met die bazuinen en engelen met die violen, die schalen. God komt met zijn oordelen. En als dan heel de wereld rechtvaardig geoordeeld is, dan begint het pas. Dan begint het pas. Dat is het begin van de eeuwige vreugde. En dat is zo bijzonder, dat wordt Johannes meegenomen op een hoge berg. En wat ziet hij daar? Een stad daalt af uit de hemel. Ja. En zo'n bijzondere stad, Jeruzalem. Waar hier aan gebouwd wordt, met die stadspoorten. Jeruzalem. En Jeruzalem is versierd als een bruid. Voor haar bruidegom. Ja. En Jeruzalem daalt neer. En dat is een stad, hij ziet het. Ja, wat een stad. Zo groot, ik zal u de maten besparen. Wat ik wel even vertel. Even breed als even lang als even hoog. Precies een kubus. Een kubus. Zo kolossaal. Ja, waarom een kubus? Wel, het heilige der heiligen in de tabernakel was ook een kubusvorm. Even lang, als even breed, als even hoog. Straks op de nieuwe aarde is het één heilige der heiligen. Tja. Toen het volk Israël door de woestijn is weer, dat kleine achterkamertje van de tabernakel, die kubus. Dat was het allerheiligste, waarom? Daar woonde God. Tja. Maar straks op de nieuwe aarde, één grote kubus. Één heilige der heiligen. En dan zal God met zijn heerlijkheid eeuwig alles doorwonen. Tja, daar reizen we nou heen. Mag ik eerst nog zeggen vanavond, je moet blij zijn als je oud bent. Mag je dankbaar mee zijn. Dan hoef je hier nog maar een heel kort poosje op aarde. En hoe ouder je wordt, hoe dichter bij de eeuwigheid. En als je dan naar huis mag. Je zou toch echt verheugd moeten zijn als een mens oud geworden is. Naar bij de eeuwigheid. Straks op de nieuwe aarde. Eeuwig de volle heerlijkheid Gods genieten. Vandaar die kubusvorm. Ja. U weet waar die stad op gebouwd is. 12 fundamenten. En dan lees je de 12 namen van de apostelen. Ja. Gemeente, dat Nieuw-Jeruzalem is gebouwd op de prediking van de apostelen. Kom ik zo terug. Maar ja, die stad heeft ook poorten. Daar gaat het even om. Hier zijn de 10, die stad heeft de 12. 3 naar het oosten, 3 naar het noorden, 3 naar het zuiden, 3 naar het westen. U kunt er van alle kanten in. Ruimte genoeg. Ruimte genoeg. Ja. Waar je vandaan komt, overal via poorten. Dan kun je zo naar binnen. Nou ja. Zo naar binnen natuurlijk niet. Hè. Maar dan staat bij elke poort een engel op de wacht. Tja. Ja, je kunt zomaar niet naar binnen. Niet iedereen wordt ingelaten. Er staat engel op de wacht. Ja, en weet je wat je op die poorten ziet staan? De 12 namen van de geslachten Israëls. Ja. En elke poort is als een parel. Zodat heel Jeruzalem omgeeft is door een parelketting. En zo mag je die poort ingaan. De 12 geslachten is er. Wie mogen daar op de nieuwe aarde wonen? De gelovigen uit het Joodse volk. Die eerst. Die eerst. Die hebben de eerste rechten. Tja, de gelovigen uit het Joodse volk. Uit het Oude Testament en het Nieuwe. Maar opletten, die stad is wel gebouwd op 12 fundamenten waar de namen van de apostelen op staan. Vandaar ook de gelovigen uit het Nieuwe Testament, uit heel de wereld. Uit de heidenen. Kijk gemeente, dat is het eigenlijke Jeruzalem. Bij Jeruzalem denk je aan Gods kerk. Eerst uit Joden, ook uit heidenen. Samen die ene kerk. Tja. En wie mogen daar naar binnen? Ja precies, de gelovigen uit het Joodse volk. En de gelovigen uit heidenen, die mogen door die poorten. Waarom staan daar die engelen? Ja, niet iedereen kan binnenkomen. Wie mag nou niet naar binnen komen? Ja, je wordt wel allemaal genodigd. Je wordt allemaal genodigd. Niemand uitgezonderd. Maar je kunt alleen binnenkomen. U weet het wel of niet? Weet je het al? Hoe kun je alleen binnenkomen? Langs de weg van geloof en bekering. Als je geen geloof hebt en geen bekering. Ja, dan kun je niet meer binnenkomen. Iedereen mag wel binnen. Maar die engelen staan te kijken of je alleen binnenkomt door geloof en bekering. Zie. En dan gaan we door die parelpoort eeuwig ingaan in Gods gemeenschap. Kijk, nu gaan we iets begrijpen van die vlammende ijver en liefde van Nehemia. Hij gaat Jeruzalem herbouwen. Maar ja, later is Jeruzalem weer in puin gegooid. Hier ligt dus geestelijk onderwijs. Straks, zoals ik u getekend heb, dat eeuwige Jeruzalem, met die 12 poorten, zij zullen komen uit noorden, oosten, zuiden, westen. Je wordt allemaal genodigd. Je wordt allemaal gelokt. Kom dan toch. Waar je vandaan komt, poorten genoeg. Maar in de weg van geloof en bekering. Dat is de weg. Dat is de voorwaarde. Het is een onvoorwaardelijke evangelie, maar dat is de voorwaarde. Wat is geloof en bekering? Door je knieën, gemeente, door je knieën. Schuldig moet God worden. Je schuld beleiden. Zonder onder God blijven. De laatste plaats innemen. Dat is bekering. En zo je hart toevertrouwen aan het bloed van Christus. Dat is geloof. Zo kom je binnen. Ja, mooi hè. En dat proef als het ware al in dit hoofdstuk. Maar dan gaan we een stukje terug. Als hij nou zo aan bouwen is aan Jeruzalem. Kijken we niet alleen naar het eind van de wereldgeschiedenis. Openbaring 21. Maar Jeruzalem is er al. Jeruzalem is er al. Met haar poorten. Gemeente Jeruzalem zou je kunnen noemen alle gelovigen over heel de wereld. Waar ze wonen, onder het Joodse volk, onder de heidenen, in Amerika, in Nederland, al die geloven bij elkaar. Dat is Jeruzalem. Ja, dat is de kerk. En nou is hier in het hoofdstuk, is Nehemia die muren van Jeruzalem aan het bouwen. Wat betekent dat? Zullen wij opgeroepen om te denken aan de muren rondom Gods kerk. Want daar gaat het om, uit Jeruzalem. Gods kerk wereldwijd. God heeft zijn kerk wereldwijd. God heeft zijn kerk ook in Nederland. God heeft zijn kerk ook in Rotterdam. Laten wij dan even op dat hele kleine stukje hier blijven. Gods kerk, God Jeruzalem. En gemeente, Gods kerk staat op een fundament. Staat u op dat fundament? Staat u op dat fundament? Onderzoek het toch. Dat is het fundament van mijn beleving. Het gaat niet zonder uw beleving. Maar dat is het fundament niet. Van mijn vroomheid. Gaat niet zonder vroomheid. Maar dat is het fundament niet. Nee. Wat is dat het fundament? Het woord. Je zou kunnen zeggen, Jezus Christus. Sta je op dat fundament? Levend uit het woord. Dat is onder God een zondaar, zei ik. Worden, zijn en blijven. En als een verloren mensenkind. Leven uit het werk van Christus. Dat is het fundament. Ja. En gemeente, Jeruzalem is de kerk wereldwijd. Ook hier in Nederland. Ook hier in de stad Rotterdam. Ook onze gemeente. En dan weet ik wel, aan de ene kant hoort de kerk midden in de wereld te staan. We moeten niet allemaal bijvoorbeeld op de Veluwe gaan wonen, dat we daar als het ware als een ketto allemaal bij elkaar zitten. Nee, de wereld leeft, de kerk leeft door heel de wereld heen. Staat midden in de wereld. Ze heeft ook haar taak in de wereld. Maar tegelijk, om die kerk moet toch die muur staan. En als die muur niet in orde is, dan is met de kerk niet in orde. Vandaar dat wat had u gelezen, als Nehemia zo krachtig het aanpakt om de muren van Jeruzalem te bouwen, hebben wij de taak toe te zien of die muren van de kerk in orde zijn. Ik heb daar meer op gewezen. Kijk, we hoeven in eerste plaats niet zo druk met die wereld bezig en de zonde van de wereld aan te wijzen. We hoeven niet zo druk met allerlei domen zijn die verkeerde boeken schrijven. Hoef je niet zo druk mee te zijn. Weet je waar we druk mee moeten zijn? Zijn onze muren in orde? Laten we bij onze eigen gemeente blijven. Blijf u in je eigen leven. Sta ik op het juiste fundament? Heb ik de juiste muur op mij? Tja. Als elke predikant daar nou eens mee bezig was. Heb ik de juiste muur om mij? Leg ik de juiste muur rondom mijn gemeente? Lieve mensen, had je werk genoeg? Heb je niet eens meer zin om naar anderen te kijken die het misschien verkeerd doen? Ja. En als we dat zouden doen, is er een opwekking in de kerken te verwachten. Is onze muur hier in Kranenzeveer in orde? Is uw muur in orde? U zegt, dominee, wat bedoel je? Dat weet je toch intussen wel. De muur van Gods woord. De muur van vrije genade. De muur van het evangelie. De muur van Gods liefde in Christus. Is dat die muur of zijn er bressen ingeslagen? De muur van wederbarende genade. Dat ik heilig voor God leef tot eer van zijn naam. Gemeente, ik noem maar een paar dingen. Je begrijpt wel als het daarom gaat, heb ik toch werk genoeg. Werk genoeg. er toch zorgen dat die muren in orde zijn? En als je muren in orde bent, dan kun je ook je taak in de wereld volbrengen. Ja. Kijk, als mijn muur niet in orde is, zou je geen evangelisatie in de wereld te gaan bedrijven. Hoef je ook niet aan zending te doen. Hoef je helemaal niet aan anderen te denken. En onze eerste taak is, sta ik op het juiste fundament? Zijn die muren in orde? Ben ik een werver gegaan door die stadspoort van geloof en bekering in Jeruzalem? Is als ware de vurige muur van Gods woord en evangelie door mijn leven heen? Of zit er de bres in de rechtvaardiging, in de heiligmaking, in de wijsheid? De bouw van de muur rond Jeruzalem aangepakt. Tja, het is van groot belang. Als je nou maar weet dat ik sta op het juiste fundament. Als je nou maar weet dat die muren om je leven heen staan van Gods vrije genade. Kijk gemeente, dan kun je leven overzien en zeggen, kijk als straks het hemels Jeruzalem komt. Afdalen van God uit de hemel. Als een bruid voor een man versiert, dan mag door die poorten de eeuwige stad binnengaan. Nou, dat is de eerste gedachte. Want de onderwijs niet. Maar ik het samenvatten, ik doe het voor mezelf hoor. En zul het natuurlijk ook eens even doen. Tuurlijk doet hij dat. Sta je op dat echte fundament? Is die muur om me heen gebouwd? En gemeente, dan gaat het niet om bijkomstigheid hoor. Oh, we maken ons zo vaak druk om bijkomstigheden. God kijkt er dwars doorheen. Het gaat of je leven staat op het echte fundament. Dat is een leven uit Gods woord. Dat is een leven uit wet en evangelie. En voor je het weet, gemeente, voor je het beseft, zijn die muren tot puinhoop geworden. Zorg dat er die muren opgebouwd zijn. Opgebouwd in het allerheiligst geloof. Dat ik mag weten bij God geborgen te zijn. Ik moet vaak denken aan David. Dan komt Abigail bij hem, die vrouw van Nabal. Weet je niet dat verhaal? En dan buigt ze voor David en zegt ze, mijn Heer is begrepen in de bundelke der levenden. Kijk, dat is het. Dat is het. Dus nou mag weten in de bundelke der levenden begrepen. Dan mogen we straks ingaan in die stadspoorten. Ja. En nou, ik heb meer gezegd, ik ben een evangeliedienaar. Dus je moet de dingen wel eens wat eenzijdig zeggen. Maar dat is het enige wat we te doen hebben in de wereld. Hè. Dat is onze taak. Ja. Dat we straks in mogen gaan. Stel je voor dat je druk gemaakt hebt over allerlei zaken. Die doet dat verkeerd en dat deugt niet. En je eigen muur deugt niet. Ja. Ja. Kijk gemeente, het is zo makkelijk om de anderen te kijken. Het is zo makkelijk om te zeggen, kijk, die doet het verkeerd en die schrijft het verkeerd boek en die doet het verkeerd. Dat is zo makkelijk. Maar is mijn eigen muur in orde? Zullen we allemaal de hand in eigen boezem steken? En vraag eens iets af, als straks Christus terugkomt. Wacht ik dan het eeuwige oordeel? Of mag ik ingaan door die poorten van parel? Waar de straten van goud zijn. Waar God zal zijn alles en in alles. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden straks uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Mooie gedachte vind je niet? Het tweede, ik heb er al op gewezen. Ja, die Nehemia is niet alleen een man die de Heere vreesde. Met brandende ijver vervuld was tot de tempel en tot Jeruzalem. Maar ook een knap organisator. Vandaag, ik hou niet zo van het woord, maar vandaag zeggen ze een manager. Nou, dat was die. Nou moet je in de kerk niet te veel managers hebben, hoor. Dan gaat het ook niet goed. We hebben even geen dienaars nodig. Maar zonder orde gaat het ook niet. Maar hij was wel een man die kon organiseren. Geweldig. Wat een orde. Heeft die man erin gelegd. Moet eens even opletten. Ik heb het al kort getekend. We worden helemaal zo langs die stad heen meegenomen. We beginnen bij de schaapspoort. Ja, dat is opmerkelijk. Dat begint in het eerste vers. Ja. En weet je wie dan begint te bouwen? De hoge priester. Die doet ook mee. Die doet ook mee. Om het zo eens even simpel te zeggen. De dominee die steekt ook zijn handen uit de mouwen. En die wordt ook even bouwvakken. De hoge priester en de andere priesters. Dus uit het hoge priesterlijk geslacht. Nakomelingen van Aaron. Zij beginnen te bouwen. Ze doen mee. Tje. Ze zijn enthousiast. En dan beginnen ze direct bij de schaapspoort. Die poort ten noordoosten van de stad. Daar komen die schaapspoort meer tegen. Ja, precies in Johannes 5. Tja, ik ken het verhaal van die man die 38 jaar ziek was, ken je toch wel? Hij lag daar in Bethesda, dat verpleeghuis, dat water, dat badwater, weet u niet, die lag bij de schaapspoort. Ja, waarom heette die stad de schaapspoort? Waarom heette die poort zo de schaapspoort? Wel, hij gaf toegang vanuit de stad tot het hele grote tempelcomplex en tot het tempelplein. En de dieren, de offerdieren, de schapen, die gebruikt werden om geofferd te worden, gingen door die poort naar binnen. Vandaar de schaapspoort. Dus al die dieren, die lammeren, die schapen, binnenkwamen, die werden daar geofferd. En als je die schaapspoort binnenkwam, kwam je dan op het tempelplein. Daar beginnen ze de stad te bouwen. Daar. Begrijp je? Mooi, hè? Ik wou zeggen, ze beginnen bij de kern. Want dat is het voornaamste gedeelte van de stad bij de tempel. Bij de schaapspoort. Want u weet, de tempel, daar heeft de dienst der verzoening plaats. Dan worden de schapen, de offerdieren geslacht. Dat is de dienst der verzoening. God kan alleen te midden van een volk wonen langs de weg van de verzoening. En vandaar dat al die dieren geslacht werden, dat bloed vloeide. En dat bloed, dat sprak van de verzoenende, vergevende liefde Gods in Christus. Nou, daar wordt begonnen, bij de kern. Gaat uiteindelijk, bij heel de herbouw van die muur, dat het volk staat veilig in die stad kan wonen, in de tempel kan komen, en daar veilig aan de offerdienst kan deelnemen, om door die dienst der verzoening Gods gemeenschap te proeven. Daar begint het, bij de kern. Lieve gemeente, vanavond hier in de kerk, als we over het kerkelijk leven nadenken, en we moeten het kerkelijk leven gaan restaureren, en we denken aan hoe kunnen we het beste het kerkelijk leven opbouwen, moet je bij de kern beginnen. En die kern vasthouden. Tja. Al die andere dingen mag je van mij anders over denken, maar die kern, daar moet het over gaan. En laten we die vasthouden. En wat is de kern? De dienst der verzoening. Verzoening tot voldoening. Het offer van Christus aan het kruis. Golgotha. Dat is de kern. Vandaar dat daar begonnen wordt. En aan het eind van het hoofdstuk, als we helemaal die stad rondgelopen zijn, dan eindigt het daar weer. Het begint daar en het eindigt daar. Daar sluit de cirkel zich. Het moet in het kerkleven gaan om de dienst der verzoening. Als we dat kwijtraken, raak je alles kwijt. Houd dat alstublieft vast. Ja. Ik zeg het nog een keer, gemeente, over alle de andere zaken mag u van mij van mening verschillen. Maar hier niet over. Ja. We hoeven echt op het erf van de kerk allemaal met de neus te zetten op de kam niet op te staan. Maar hier moeten we het over eens zijn. Als je dit onderuit haalt, is de kern van het evangelie weg. Is het fundament onder de kerk weg? Haal je de zaligheid weg? Golgotha, het kruis. Midden in de prediking staat het kruis. Maar geslagen staat het ook in jullie leven, het kruis van Christus. Ja. Sommigen zullen zeggen, dominee, wedergeboorte, dat is het tweede. Dat hangt aan het kruis vast, maar we beginnen bij het kruis. Ja. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Ja. En laat die midden in de prediking staan. Laat dat centraal staan in het kerkelijke leven. Het gaat niet om een dominee. gaat niet erom dat wij de kerk het leven zo geweldig opbouwen. Gaat dat Christus gepredikt wordt. Ding gekruisigd. Staat het centraal in jullie leven. Ja. Heeft Christus gestalt in je. Ja. Zalen worden is elke dag weer de toevlucht tot het kruis van Christus nemen. Mijn oude mens aan het kruis executeren. De doodsvonnis ondertekenen. En de toevlucht nemen tot de gekruiste Christus. Dat is de eerste. Daar beginnen ze. En ik heb het al verteld, het gaat heel ordelijk niet waar, zei ik u. 42 van die groepen. En over elke groep stelt hij een overste aan. Kom ik straks even op terug. En ze weten precies waar ze moeten werken en wat ze moeten doen. Knap, hè? Heel ordelijk, heel functioneel, goed georganiseerd. En die 42 groepen omsluiten precies de stad. En ze kunnen allemaal beginnen en binnen 2 maanden kunnen ze klaar zijn. Wat een orde, nietwaar? Ja. En ieder weet precies zijn taak. Gemeente, in de kerk gaat alles ordelijk toe. Ja. Ordelijk toe. Dat kan iedereen begrijpen. Als je in een gezin geen orde hebt, dan gaat het met de opvoeding van de kinderen radicaal verkeerd. Ik heb jaren voor de klas gestaan, u weet dat. In een klas hoort ook orde te zijn. Daar houden kinderen van. Zelfs de belhamers in de klas houden ervan. Dat er een juf, een meester voor de klas staat, die weet wat orde is. Regels hebben we nodig. Zoals hier alles ordelijk gaat, zo gaat het in Gods koninkrijk naar de goddelijke orde. In een kerk, in een gemeente, ook hier in onze gemeente, moet orde zijn. Ja. En we moeten de zaken ordelijk aanpakken, of niet? Maar nou de vraag, wat is die orde? Weet u het? Weet u het? Kom, dek eens na. Moeten we even naar de consistorielampen, daar staat dan een kast, en als we die kast eens even open doen, dan haal ik een dik boek eruit, de kerkorde. 100, 200, 300, 400 regels. Is dat de orde? Moeten we al die regels houden? Zeg nou eens, is dat de orde van de kerk? Wel nee. Wat is de orde van de kerk? In Gods kerk moet alles ordelijk toegaan. Ik zeg er 2 dingen van. Goed onthouden. De orde van de kerk is de orde van de prediking van het evangelie. Dat is de orde. Ja. Natuurlijk moeten de regeltjes zijn, maar zo weinig mogelijk. Je moet in de kerk zo weinig mogelijk regelen. Alleen wat hoogst noodzaak is, waarom? Het gaat om de orde. En dat is de prediking van het woord. Dat is de goddelijke orde. En die geldt in de kerk. De voortgang van de prediking van het evangelie. Daar moeten we op letten. Als die ontbreekt, gaat alles ontbreken. Ja. Ja, maar luister. Ik ben per definitie niet tegen vernieuwingen hoor. Echt waar niet hoor. Daar ben ik per definitie echt niet tegen. Ik ben per definitie ook niet een mens die expres aan het oude vasthoudt. Maar wel ik wel een vasthoud, de goddelijke orde in de kerk. En dat is de prediking. U zegt, dominee, waarom is dat belangrijk? In de prediking gaat het om de orde van het heil. Dat is het tweede. God werkt het heil ordelijk. Ja. Het heil werkt die langs een ordelijke weg. En welke is die heilsorde? Daar kom ik er weer op terug. De prediking. Door de prediking biedt God u het heil aan. In de prediking komt het heil tot ons. En wanneer een mensenkind gelovig dat woord der prediking mag opeten en opdrinken, dan word ik tot het woord gezalig. Kijk, dat is de orde die in de kerk moet heersen. Haal je die orde weg, is alles weg. Ja, maar luister, ik ben per definitie niet tegen vernieuwing, helemaal niet. Maar je kunt allerlei alternatieve dingen in de kerk binnenhalen. Maar het helpt je niet als je de prediking loslaat. Daar moeten we de wacht bij betrekken. Daar klopt het hart van de vaderlijke liefde. Daar klopt het hart van een mens die de Heere vreest. Daar wordt iemand bekeerd. Dat is de orde van het heil. Door het woord in de bediening van de geest.
Daar moeten we op letten. Dat is de orde die de kerk heerst. Ja. Haal je het woord weg, is de zaligheid weg. Ja. Dan ga ik dat verder niet uitwerken. Dat doe je natuurlijk bij andere gelegenheden. Maar dit wil ik er wel van zeggen. Je wordt ondergedompeld in het woord. Dat is ondergedompeld in mijn zonden en ellende. Om gewassen te worden door bloed van Christus. Dat is de orde in de kerk. Zo werkt God ordelijk. Als ware gemeente moet rondom Gods kerk in deze wereld de orde van die prediking staan. Zo bekeert God mensen. En zo bouwt hij op ons op in het geloof. Ja, mooi hè. Nou, we zijn dus bij de schaapspoort begonnen. Daar eindigen we. De kern is de verzoenende arbeid van Christus. De orde die daarbij betracht is, ik heb u gewezen op de orde van de prediking, de orde van het heil. Ja, en moet je dat hoofdstuk nog eens lezen? Saai hoofdstuk, vind je niet? Vind je het saai hoofdstuk? Vindt u het een saai hoofdstuk? Zeg maar. Heleboel namen, hè? Helemaal. Nou, de meeste ken ik niet hoor. Nou, ik heb me er wel in verdiept vandaag hoor. Jawel, ik heb me. Ga ik u allemaal niet vertellen natuurlijk. Dat laat ik op mijn bureautje liggen. Ik heb me al die namen verdiept. Ik heb nageplozen. Het is opgeschreven. Sommige namen zijn bekend, sommige namen niet. Maar waarom worden al die namen genoemd? Nehemia kende al die namen. Hij heeft al die mensen, die 42 koppels, om die stad heen gezet. Elke koppel heeft dan zo'n aanvoerder. Nou, die naam wordt dan genoemd. En Nehemia kende al die namen. Maar waarom worden al die namen zo genoemd? Eljasib, Hanun, noem maar op. U wordt daar toch niet moe van? Maar luister even. God kent elk van zijn kinderen bij naam. God kent ze bij naam. Zoals hier al die bouwers bij naam worden genoemd. En Nehemia ze allemaal bij naam kende. Hij noemde ze ook bij naam. Dat leert ons vanavond. Dat God en ieder die hem vreest bij naam kent. Dat is mooi. Toen God Adam opzocht. Toen Adam gevallen, zei de Heer, waar ben je? God riep hem. God kende hem bij zijn naam. Abraham, die was bezig op de berg zijn zoon te offeren. Abraham, Abraham. En we hebben zijn naam genoemd. God kent hem bij zijn naam. Ja. Mooi, hè? Ja. Paulus op weg naar Damascus. Zo, wat vervolgt ge me? Maar hier, bij het graf, Maria Magdalena. Maria, zei Christus. Lieve mensen, God kent elk die hem vreest bij naam. Jesaja 43. Ik heb hem bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Ja. Gemeente, het gaat ook in de prediking erom dat gij uw naam hoort noemen. Hij is zo eens in de kerk gezeten. Dat is geloof. Ik kan me best voorstellen dat je wel eens diensten hebt dat die preek even voorbij gaat. Oh, dat kan ik me best voorstellen. Maar je moet me nou niet vertellen dat dat altijd gebeurt. Heb je nooit je naam horen noemen? Kijk dan dwars door de prediking heen. Dan ziet God u persoonlijk zitten. Dan zit je in de kerk en zit. Het is alsof die dominee regelrecht op mij spreekt. Alsof hij mijn eigen leven openlegt. Alsof het woord voor mij persoonlijk is. Kijk, dat is de toepassing van de prediking. Dan word je als het ware wakker gezet. En ben je naam geroepen. En ben je naam genoemd zo persoonlijk. En als dan de schrift open gaat. En al die zondaren worden getekend. Dan ben ik dat. Wanneer Christus wordt verkondigd. En die lokking vanuit Christus. Dan is het alsof die pijl mijn eigen leven binnengaat. Bij naam geroepen. Grijp je? Vandaar ook dat ze hier allemaal bij naam genoemd worden. Ja. Ik kan het niet begrijpen, maar het is me wel tot troost. Dat ik weet dat iedereen die de Heere vreest bij God in de hemel, bij naam en toenaam bekend is. Geeft dat geen troost? Dat God precies weet wie je bent. Ik denk aan Jacob bij Peniel. Hij worstelt met de Heere. De Heere zegt, hoe heet je eigenlijk? Hoe heet je eigenlijk? Kom eens naar voren. Noem je naam eens Jacob, bedrieger, hele lichte zonde. Zie, voortaan heet jij Israël. Ze krijgen een nieuwe naam. Zijn naam die spreekt van het nieuwe leven in Christus. Zie je wel, gemeente? Ja. Rachel die sterft terwijl ze een kind baart. Vlak bij Bethlehem. Ze noemt dat kind Benoni. Smarte kind, ongelukskind. Nee, zegt Jacob. Benjamin, kind van mijn geluk. Gemeente, dat is het. Als je je naam hoort noemen, dan ben je Benoni. Kind van het ongeluk, smarte kind, zondaar. Maar één kus Benjamin, kind van mijn geluk. Kijk, daar worden die namen genoemd. Door de prediking roept God je bij naam. En bij naam is bij hem bekend. Tja. En staat opgetekend in het hemelse register. Mooi. Daarom is het ook nodig dat we elkaar bij naam kennen. Dat een voorganger, een ouderling, ook zijn gemeenteleden bij naam kent. En dat we ook elkaar bij naam kennen. Het is niet zo best als je niet eens weet wie er met u in dezelfde kerk zit. Je moet elkaar bij naam kennen. Ook weten hoe je geestelijk bent. Om zo met elkaar mee te leven tot vertroosting. Dat is de orde die er heerst. Dat is de derde gedachte, tweede gedachte. Kort even de derde gedachte. Ja, dan wordt het werk met elkaar aangepakt, met elkaar. Ik heb u dat hoofdstuk voor u uitgeplozen. U hoeft dat nu niet te doen. Maar heleboel mensen die werken mee. Het gewone volk natuurlijk. Ik bedoel er niks verkeerds mee, maar het gewone volk. De armen, de gewone. Priesters, zelfs de hoge priester, zei ik. Hooggeplaatsten. Ook die door de Persische koning tot een overste van een bepaalde stad of een bepaald gebied waren aangesteld. Armen doen mee, ook rijken. We komen verschillende rijke mensen tegen. Goudsmeden. Je zou zeggen, een goudsmid die wordt toch geen bouwvakker. Een goudsmid die is gewoon met zijn tere vingertjes dat hele fijne goudwerk te doen. En dan moet hij zijn handen uitsteken, dan krijgt hij blaren en die wordt ook bouwvakker. Een apotheker, een zalvenbereider. Nou, dat is ook een man die met zijn kleine tere vingertjes die zalf aanbereidt. Die wordt ook bouwvakker. Een kruidenier, eigenlijk is dat een handelaar. Je ziet allerlei soorten mensen. Zelfs meisjes doen mee. Er is op een gegeven moment sprake van een man die neemt zijn dochters mee. Jullie helpen ook. Nou, als je dat nou samenvat. Het volk in al zijn geledingen steekt de handen uit de mouwen. En ze staan als een ring om de stad en de muur te bouwen. Armen en rijken. De gewone man en de voorname, de edele leiders. De geestelijke leidslieden. Van allerlei soorten beroep. Zelfs jongens en meisjes, zelfs meisjes doen mee. Allemaal de handen uit de mouwen steken, allemaal aan de kerk bouwen. Vind je niet mooi? Vind je niet schitterend? Tja. Kijk, weet je wat je in de kerk nooit mag doen? Alleen maar consumeren. Dat is niet goed, hè? Je zit hier niet alleen maar om te consumeren. Van ik kom de preek aan, ik ga weer weg. We hebben met elkaar te bouwen aan de kerk. Wat betekent dat? Er moet er nog heel veel worden toegebracht. Maar de kerk die mag leven uit het geloof, moet wel in het geloof worden opgebouwd. En dat moeten we met elkaar doen. Maar niet alleen aan de dominee overlaten. En dan moet je niet alleen aan de ouderlingen overlaten. Oh, dat is hun werk. Nee, moet je met elkaar doen. Samen met elkaar de gemeente opbouwen. Dat is de taak. Beleidend lid van een gemeente zijn, dooplid zijn is je taak in de gemeente weten. En je werk in de gemeente doen. Handen uit de mouwen. In de eerste plaats, dat vind ik altijd mooi van een kerkelijke gemeente. We zitten met elkaar naast de bank. De professor zit naast de timmerman. Iemand die gehandicapt is, die zit naar iemand die kerngezond is. Kinderen zitten er en hele oude. Armen en rijken. Er zit de minister-president en er zit, om zo te zeggen, een man die het vuilnis op de straat ophoudt. Nou, we zitten allemaal zo naast elkaar in de kerk. Mooi, hè? We hebben allemaal hetzelfde nodig. In de kerk vallen al die onderscheidingen weg. Ja, als u de kerk binnenkomt, kom je niet als minister-president hier binnen. Of niet als timmerman, niet als schilder, niet als leraar, niet als professor. Nee, dat valt allemaal weg. Leeftijden vallen weg, man en vrouw weg. We zitten hier als zondaren. Die hetzelfde nodig hebben. Dat is ook een les uit het hoofdstuk. Ja, moet je luisteren. Er moet maar één eenmaal preken. Dat mag ik doen, ik vind het heerlijk. Maar daarom sta ik niet boven jullie. Oh nee, ik ga helemaal onder jullie staan. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Zo zit het in. Dat kleine kind van 5 jaar. Het kleine kind van 5 jaar. Ja, dat zo heel schucht op catechisatie zijn vingertje opsteekt. Ja, dat hij toch de Heer Jezus wel nodig heeft. En dat het kind ook de Heer Jezus lief heeft. Nou, is die oude man van 80 die wijs geworden is in het leven. Samen met elkaar, wie we dan ook zijn. We hebben dat ene, zelfde evangelie nodig. Ja. En hoe? Als kind. Gewoon in de kerk gaan zitten als kind. Indien je niet wordt als een kindje. Om kinderlijk het evangelie op te eten. Maar dan moeten we ook het werk in de gemeente met elkaar doen. Ja. En iedereen heeft zijn eigen gave. Je hebt sommige vrouwen die geweldig kunnen schoonmaken. Nou, die verrichten hun werk het kerk schoonmaken. Dan bouw je ook aan de gemeente. Ja. Een ander die steekt zijn handen uit nou zegt, nou dan moet geverfd worden, dan moet gebouwd, getimmerd worden. Nou, we doen het met elkaar. Dus dat bouw je ook aan de gemeente. Zo geestelijk werk. Ja. En een ander die kan prachtig het orgel spelen. Een vierde die weet wat huisbezoek doen is. Die kan geweldig met zieken omgaan. Geweldig met mensen in nood. Een ander die heeft de gave van het gebed. En zo samen met elkaar doen we het werk. Al dat velen tot het geloof komen. En de gemeente in dat geloof mag worden opgebouwd. Bij het geloof bewaard. Als er nou bijvoorbeeld iemand in de gemeente ziet. Hé, die begint te verslappen in het geloof. Die wijkt van de waarheid af. Moet je dat niet aan de ouderen of de dominee overlaten? Nee, handen uit de mouwen steken. Samen met elkaar. Als leden van de kerk. Samen bouwen aan dat lichaam van Christus. Dat is onze taak en roeping. Ieder met de gaven die we gekregen hebben. Van een les, hè. Van een les, hè. Ook op elkaar toezien. Elkaar houden bij het woord. Elkaar houden bij de waarheid. Elkaar wijzen op Christus. Elkaar opwekken. Voor elkaar bidden. Met elkaar meeleven. Schitterend, hè? Rondom die stad staan niet alleen de dominee en de kerkraad te bouwen, maar heel de gemeente, samen met het woord bezig, om het goede voor de gemeente te zoeken. Ik zou veel meer over te zeggen zijn, maar nu even de laatste gedachte nog. Nou, dan zijn we zo'n beetje het hoofdstuk doorgewandeld. Indrukwekkend, vind je niet? Ten slotte nog, enkele opmerkelijke zaken. Haal ik er nog even uit. Ja, ik zei, zo schouder aan schouder, mannetje aan mannetje staan ze aan het werk. Je hebt meegelezen, hè? Elke keer kwam de opmerking, aan zijn hand, aan zijn hand. Ook een paar keer stond er, de andere maat, dat betekent het volgende stuk. Dat betekent gewoon dat ze naast elkaar rondom de stad, elk aan het bouwen waren. Maar wat staat er ook tussen? Sommigen woonden vlak bij de stadsmuur. Die hadden een huis. Vlak bij de stadsmuur. We zijn het een paar keer tegengekomen. En dan liepen ze het huis uit. En dan zagen ze zo die stadsmuur vlak voor hun huis. Nou, dan mochten ze als een huis vlak bij de stadsmuur stonden, bouwen aan dat stukje muur vlak bij hun eigen huis. Zodat voor hun eigen huis die stadsmuur veilig was. Zou de moeite waard zijn om zo dat hoofdstuk nog eens door te lezen. En dan kun je zien, bij zijn huis, bij zijn huis, bij zijn huis. Dan moet je zorgen dat de stadsmuur stevig is bij je eigen huis. Maar stel je voor, als je daar een huis hebt, vlak bij de stadsmuur, en het is een bres. Dan woon je met je gezin iets veilig. Dus bij je eigen huis, die stadsmuur repareren. Tja, moet ik het nog toepassen? Zul je eerst aan je eigen huis denken? Zul je eerst aan je eigen huis denken? Je eigen huisgezin? Is die muur bij je eigen huisgezin in orde? Dat is onze eerste taak. Ja. Dat heb ik als vader en moeder bij de doopvond beloofd. Mijn kinderen op te voeden en ervoor zeiden, ik heb het beloofd. Let je op je eigen huisgezin? Is die stadsmuur bij mijn eigen huis opgebouwd? Wat een les, hè? Laten we daar maar beginnen, hè? We hebben voorlopig genoeg werk. Bij je eigen huisgezin. Bij jezelf, bij je eigen kinderen, bij je man, bij je vrouw. En als we daaraan gaan beginnen, ik denk dat we voorlopig genoeg werk hebben. En als we dat in onze kerkelijke gemeente zouden doen, ik zei het nog een keer, zou dan geen opwekking kunnen verwachten? Zou dan het geestelijke leven niet gaan bloeien in de gemeente? Bij je eigen huis? Moet je het dominee ook voor oppassen, hè? En ik bedoel het niet voor jullie, hoor. En helemaal geen kritiek, maar je moet je ook als ouderling en diaken weer oppassen. Vooral als dominee. Ben je zo vaak met anderen bezig, maar heb je eigen huisgezin wel bij het bedacht? Ben je daar wel begonnen, hè? Daar in je eigen huis? En als daar in mijn eigen huis, ik leef bij het woord, als bedelaars aan de troon de genade, levend in mijn eigen huisgezin, in mijn eigen huis, aan Gods woord bedelende. Nou, dat is onze taak, dat is de eerste. Bij het eigen huis. Vind je dat niet schitterend? Dan kom ik nog één naar ding tegen. Ja, daar ga ik ook niet voorbij. Vers 5, moet je nog even naar kijken. Voort staat er aan hun hand, dus daarnaast dus, verbeterde de Tekoïten. Die komen uit Tekoa. Kennen jullie dat stadje Tekoa? Ja, he, daar komen ook Amos, de profeet, vandaan. En dan staat er iets achter. Maar hun vertreffelijke brachten hun hals niet tot de dienst van hun heer. Dat is niet zo leuk, hè? De rijken in de stad, de voornamen in de stad, die zeiden, wij doen niet mee. Nee. Ze wilden niet buigen onder heer, dat is, of buigen onder Nehemia. We zullen naar Nehemia geluisteren, wij doen niet mee. Voor al de voornamen, de rijken. Die deden in Tekoa niet mee. Tja. Vaak is dat nog zo. Dat waren mensen met een hoge positie in de maatschappij. Een rijk. Ja, dan ga je toch zomaar openbaar de zijde van de Nehemia niet kiezen. En bouwen aan de stad, stel je voor als ik mijn hoge positie kwijtraak. Zo, ik moet eerst mijn hoge positie beschermen. Stel je voor als ik mijn rijkdom kwijtraak. Stel je voor als die Persische koning mijn hoge positie wegneemt. Nee, ik doe niet mee. Zo gaat het vaak. Mensen hoog geplaatst en rijk, dat ze openlijk voor de kerk niet durven uitkomen, want het zou me posities kunnen kosten. Maar even je vinger bijleggen. U hebt misschien wel eens, dat is even tussendoor, hè? Heb je wel eens van de Deus Aas Bijbel gehoord? Nooit van de Deus Aas Bijbel gehoord, sommigen toch wel? Die Bijbel die werd in Nederland gebruikt voor de Statenvertaling. Dat was een vrij goede Bijbel. Ik bedoel een vrij goede vertaling. De Deus Aas Bijbel. Rare naam, weet je niet. Weet je waar die naam vandaan kwam? Daar stond bij deze tekst, Nehemia 3 vers 5, een kanttekening. En ik wil die kanttekening u wel even voorlezen. De armen moeten het kruis dragen. De rijken geven niets. De armen hebben het moeilijk. En moet je eens kijken hier in die tekst. De rijken geven niets. En er wordt een voorbeeld gebruikt uit het dobbelspel. Deus Aas heeft niet. Deus Aas is 1 en 2. Die heeft niet. Six zinken en geeft niet. Six zinken is 5 en 6. Of 6 en 5 dan. Maar kwatterdrij, die helpen vrij. Nou, naar luid van die kanttekening hebben ze die Bijbel de Deus Aas Bijbel genoemd. Waarom? Deus Aas, dat is 1 en 2, dat zijn de armen. Dat is, die mensen hebben nou eenmaal niks. Dus ze kunnen niks geven ook voor de kerk. Six zinken, dat is 6 en 5, dat zijn de rijken. Nou, die geven niks, want die zitten vast in een rijkdom. Waar komt het geld vandaan? Van kwatterdrij, dat is de middenstand. Ja, daar komt het dan vandaan. Dat is de kanttekening bij Nehemia. Weet je waar die kanttekening vandaan komt? Uit de preek van Maarten Luther. Maarten Luther kon wel zulke dingen in zijn preek zeggen. Nou, vanuit die preek van Maarten Luther heeft men daarbij dit versje neer. Vandaar die naam Deus Ans Bijbel. Toch wel aardig, maar toch ook wel een les, niet? Als ik hooggeplaatst ben, ben je dan altijd principieel? Kom je dan altijd voor je geloof en voor de kerk uit? Als ik rijk ben en geef ik het dan voor de kerk, kan ik er makkelijk afstand van doen? Of, nou, toch een les, hè? De voornamen deden niet mee. Ze brandden hun vingers niet. Ja, toch een les, hè? Nou, ik troost me toch vanavond met de gedachte, dat moeilijke hoofdstuk, dat ik toch veel geestelijk onderwijs heb meegegeven. Nog één opmerking, daar gaan we mee naar huis. Vers 20. Daar moet je nog even naar kijken. Halen we toch even één naam naar voren. Vers 20. Na hem verbeterde zeer vurig Baruch. De zoon van Sabbai. Een andere maat, dat betekent het volgende stuk. Dus na hem, die in het voorgaande vers genoemd, worden we op een zekere Baruch gewezen. Een volgende stuk van de muur gaat hij bouwen. En er staat erbij, hij doet dat vurig. Ja, hij steekt er even bovenuit. Al die mensen bouwen, ik heb het u getekend rondom die stad, maar hij doet het met vlam en vuur. Oh, nu ga je begrijpen waarom we Psalm 69 gezongen hebben. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wat lees ik hier? Baruch die stakte met schouder en kop bovenuit. Hij deed met zoveel vlam en vuur. Ik heb vanavond heel wat gepreekt. Eén vraag even. Wie heeft de kerk gebouwd? Heeft dat dominee Pronk gedaan? Nee. Heeft dat ouderling Schinkelzoek gedaan? En ik kan zo het hele rijtje aflopen. Nee. Wie heeft de kerk gebouwd? Heeft Calvijn dat gedaan? Nee. De Helmers en Brakel? Nee. Hellebroek? Nee. Augustinus? Nee. Wie heeft de kerk gebouwd? Wie had ijver om de kerk te bouwen? Wie spreekt er in Psalm 69? De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wie steekt er met kop en schouder bovenuit? Die met ijver de muren van Jeruzalem gebouwd heeft. Christus Jezus. Hij heeft het gedaan. En zijn ijver heeft hem verteerd aan het kruis. Heeft hem verteerd tot in de hel toe. Kan ik niet begrijpen. En nu zit Christus aan de rechterhand des vaders. En met brandende ijver is hij bezig zijn kerk te vergaderen. En zijn kerk te bouwen. Zijn ijver is het. Ja. Zeg het ook amen op. En nu ga ik eindigen met die poorten. Openbaring 21. Daar gaat het naartoe. Tja. Openbaring 21. Waar komt dat Jeruzalem vandaan? Zeg het eens. Is dat de hervormde kerk? Is dat de PKN? Is dat de oud-gereformeerde kerk? Is dat hersteld hervormde? Noem maar op. Nee, doop nou op. Ik hou ook op. Waar komt die kerk vandaan? Uit de hemel. Afdalende van God uit de hemel. Dat betekent, hij komt uit de liefde des vaders en door de ijver van Christus. Christus heeft zo geijverd aan het kruis. Zo geijverd. Door die Christen, door zijn ijver, daalt Jeruzalem af uit de hemel. Als een bruid voor een man versiert. En als je nou mag leven door genade, die Christus, gaan we straks die poorten in. En wat zeggen we dan? Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Gaan wij straks door die poorten heen. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 122, derde vers. Wij zingen van Psalm 122
en daarvan het derde vers. Heere, wat gaf u ons vanavond onderwijs uit dit hoofdstuk? O, geschijnen dor vanwege al die namen. Spring levend vanwege het onderwijs wat we eruit kregen met elkaar. Als we dat ene maar meenemen. Dat ze begonnen bij de schaapspoed, de kern. Gaat om uw verzoenende arbeid. De dienst der verzoening. Zullen u dat zeggen? Hey, bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En laat dat mee naar huis nemen. De zo mogen leven uit vrije genade. Door bloed van Christus. Heere, dank voor dit onderwijs. Gaat om de muren rondom uw kerk. Ik wil niet zeggen dat we ons terug moeten trekken uit de wereld. Maar dat we wel binnen de vesting van het geloof hebben te leven. Maar zo ook onze taak en roeping te verstaan rondom mensen rondom ons heen. Hier of ons alle de vraag of wij gebouwd zijn op het fundament. We straks zullen gaan door de poorten in de stad. Heren, dank voor dit onderwijs. Zegen, wat een wonder. Dat er sprake is van dat Jeruzalem. Waar parelende poorten en gouden straten zijn. Waar u zult zijn, alles en in alle. En dat straks uw hele kerk daar mag ingaan. Om eeuwig u te genieten. Geef ons alle geloof en geef ons alle bekering. Maar laten we ook op elkaar toezien. Samen met elkaar. Als een muur rondom de gemeente. Om zo de gemeente op te bouwen in het geloof. En elkaar te stichten. Heere, dank. We gaan naar huis. Beveilig ons op de weg. En mogen we volgende keer weer samenkomen. Om naar het volgende hoofdstuk te gaan luisteren. Heere, vergeef ons onze zonden. En geef ons allen ootmoed des harten. Om in hartelijk vertrouwen. Alleen bij u de Heere te schuilen, om Christus wil. Breng ons veilig thuis. En we wel aanstaande zondag elkaar in de kerk weer ontmoeten. Amen. Wij zingen nog van Psalm 87, 1, 3 en 4. Ga naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.